Gemeente vooraf zijn er de volgende afkondigingen. Zondag 25 januari, hoopt om 9:30 en om 14:30 voor u voor te gaan, dominee M.B. van der Palm uit Nieuw- en Sint-Joosland. Vrijdag is er de club tot 12 jaar, aanvang 6:45. Alle kinderen uit groep 5 tot en met 8 zijn weer van harte welkom. En dat alles, zo de Heere wil en wij leven zullen. Tot zover. Vangen wij samen nu de dienst. Ah. Onze hulp en al onze verwachting is in de naam des Heeren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Zoon, in en door de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, zingen wij samen uit de tweede psalm, en daarvan vers 4, en ik die vorst met zoveel macht bedeeld, zal Gods besluit aan het wereldrond doen horen. En het vijfde, uw ijzeren staf die al hun macht verpletst, maak hen eerlang eerbiedig onderzaten. Psalm 2, vers 4 en 5. het zevende van dezezelfde psalm zingen we na de belijdenis van het geloof. Welzalig zijn die naar zijn reine leer, die beleden leer, in hem hun heil, hun hoogste geluk beschouwen. Het laatste vers van deze psalm na de belijdenis van het geloof. Maar eerst belijden wij het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. We doen dat deze avond met de woorden van de 12 artikelen, in gehoorzaamheid aan het woord van God en in gemeenschap met de kerk der eeuwen. En in iedere zeggen in het hart met mij als volgt. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees, het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Van deze dag samen naderen tot de troon van uw genade, en wilt u ons daar door dit woord uit de psalmen zo van doordringen dat het nodig is, dat het onmisbaar is, dat het ten hoogste geboden is, dat wij Sions vorst, uw gezalfde, erkennen. En Heere, dat is dan ook de verlegenheid die ons tot uw troon drijft. Want van onszelf uit koesteren wij een miskenning jegens u in ons hart. Iets waardoor wij onszelf gestempeld hebben als verloren mensen. En tegelijkertijd is het zo geboden dat die erkenning in ons hart komt. En is het zo wonderlijk dat u ons deze avond hier brengt waar u dat ook werkt. En Heer, wij bidden van u, u die onze harten volkomen verstaat en onze harten volkomen begrijpt en ze ook geheel peilt, wilt u zelf door uw Heilige Geest met de pen van het woord van deze avond dan ook die belijdenis in ons hart graveren. Iets waar we misschien helemaal niet om verlegen zijn. Het kan heel goed wezen dat we met een geest van verzet hier aanwezig zijn. Vast van voornemen, vast besloten om die oude vijandigheid vol te houden. Het kan ook zijn dat we er zo naar verlangen. En dat er een ouder is of een jongere die uit de worsteling hier komt en hier zit met een hart vol storm. Zo uitziende naar u, de levende God, met misschien die woorden van de psalm in het hart, ach wanneer. Heren, wilt u dan zelf het woord gebruiken om in die harten uw vertroosting uit te werken en uw antwoord, dat verlossende woord, uit te schrijven. Ja, wilt u het hart zo bezoeken met uw Heilige Geest, dat hoe hard het ook is, of hoe gewond het ook is, of hoe bedroefd het ook is, dat in al die harten, Heren, uw Christus zo heerlijk geopenbaard zal worden, dat het genoeg is. En dat wij leeg zijn in en van onszelf om vol te raken van u, zonder ooit genoeg te krijgen van u. Heren, we zeggen uw naam hartelijk dank dat we elkaar hier mogen leren zien. Ook dat mag er wezen vanavond. Maar wij bidden van u, laat het een leren zien zijn van uzelf het allermeest. Want dat zal onze ziel behouden, zoals Jacob het beleidt. Ik heb hem gezien en mijn ziel is gered geweest. Vertoon u dan, Heren, in het kleed van uw woord, vertoon uw glans, vertoon uw majesteit, opdat wij tezamen de blik ten volle op hem gericht mogen hebben en mogen houden, want daarin is het leven. Heren, u hebt gezien hoe wij naar deze plaats kwamen. U weet wat er is, u weet wat er aan hapert, u weet wat er hunkert en hongert. U weet waaronder we gebukt gaan. Heren, wilt u deze avond ons laten bemerken dat u van ons af weet en daarin uzelf verheerlijken. Gedenkt u hen die niet mee konden opgaan vanwege ziekte of vanwege zorgen. We noemden het echtpaar het geluk met name, omdat daar ook bijzondere zorgen zijn en kwamen. Heren, wilt u hen, ook wanneer ze deze zondag thuis moesten blijven, nabij zijn en goed, dat ook zij mogen proeven, deze dag, deze rustdag, ook iets van die rust die daar is in dat volbrachte werk van uw zoon, en dat dat ook het rustpunt van het hart mag wezen, ook te midden van onderzoeken en behandeling, dat, Heren, wij nochtans in u gerust zullen zijn vanwege de overgave aan u en de afhankelijkheid van u. Maakt u het dan ook wel, ook als we er tegenop kunnen zien, wilt u meegaan naar het ziekenhuis en als de meerdere heelmeester en naar het lichaam, maar bovenal ook naar de geest, in alles genadig voorzien. Heere, wilt u zo deze avond het woord maken tot een bron van alle goed, van waaruit menigerlei genade ons toekomt. En daartoe en daarom bidden wij u vurig om uw Heilige Geest, in het openen van het woord, maar ook in de verlichting van ons hart en van ons verstand, opdat dat woord inga en bij ons blijven, en als een kracht Gods tot zaligheid in ons zal zijn. Heere, maak het dan goed zoals alleen u het goed maken kan. Dat wij niet gehinderd worden door de afleiding van de boze, die erop uit is om het zaad op weg te pikken en weg te graaien uit de bodem van ons hart, opdat het niet wortelen zal. Wilt u hem schelden, opdat wij ons wetende in uw bescherming, Heere, ons mogen weten onder een open, een geopende hemel. Zie dan zo een gunst op ons van boven en op allen die rondom uw woord bijeen zijn, waar dan ook in deze wereld. En breidt uw koninkrijk wonderlijk uit, ook onder uw oude volk, Heere. Israël, waar zoveel geweld is en verwarring, en waar de vrede telkens maar weer zo broos en breedbaar blijkt, en wij ook de wijsheid daarin niet weten zo dikwijls. Heere, maak uw shalom in uw vrede vorst, ook daar, heerlijk, en betoon uw grootheid en uw heerlijkheid, ook te midden van al die verwarring. Opdat het oog op u geslagen zij en van u tevreden verlangen zal. In zonderheid gedenken we en hen uit het Joodse volk, maar ook hen uit het Palestijnse volk, die uw naam ook moeten vrezen. En die in die gezalfde roemen, Heere, wil hen en de hunnen een God zijn van bescherming. Zo wacht het alles op uw zegen. Een zegen die niemand onze verdient, wie hij ook zij, wie zij ook is. Maar wil ons die zegen schenken om het werk volbracht door uw Zoon. En dat uit louter genade. Amen. Gemeente, wij openen het woord in het tweede hoofdstuk van het boek Openbaring. En wij lezen daaruit vers 12 tot en met 17. Openbaring 2, vers 12 tot en met 17 is de schriftlezing voor deze avond. U weet, Johannes op Patmos werd door Christus opgedragen om de 7 gemeenten in Klein-Azië aan te schrijven. En wij staan deze avond in het bijzonder stil bij de 3e brief, de brief aan de gemeente van Pergamus. Openbaring 2, we lezen vanaf vers 12. En daar draagt Christus Johannes op en schrijft aan de engel der gemeente die in Pergamus is. Dit zegt hij die het tweesnijdend scherp zwaard heeft. Ik weet uw werken en waar gij woont, namelijk daar de troon van de Satan is. En gij houdt mijn naam en hebt mijn geloof niet verloochend, ook in die dagen in welke Antipas mijn getrouwe getuige was, welke gedood is bij Uriden, daar de Satan woont. Maar ik heb enige weinige dingen tegen u, dat gij al daar hebt die de lering van Balaam houden, Bileam. Die Balak leerde de kinderen Israëls een aanstoot voor te werpen, opdat zij zouden afgoden offeren eten en hoereren. Alzo hebt ook gij die de lering der Nicolaïten houden, hetwelk ik haat. Bekeer u, en zo niet, ik zal u haastelijk bijkomen en zal tegen hen krijg voeren met het zwaard van mijn mond. Die oren heeft die horen wat de geest tot de gemeente zegt. Die overwint, ik zal hem geven te eten van het manna dat verborgen is. En ik zal hem geven een witte keursteen, en op de keurensteen een nieuwe naam geschreven, welke niemand kent dan die hem ontvangt. Tot zover deze derde brief aan de gemeente van Pergamus. Wij zullen deze brief, gemeente, overdenken. De boodschap daaruit overdenken vanuit de aanhef die in deze brief, maar ook in de andere brieven, heel betekenisvol blijft te wezen. De tekstwoorden zijn dan ook het tweede gedeelte van vers 12. Dit zegt hij die het tweesnijdend scherp zwaard heeft. En vanuit die woorden zullen wij de boodschap en de inhoud van de brief overdenken. Dit zegt hij die het tweesnijdend scherp zwaard heeft. Tot zover. Voordat wij ons onder het woord van de Heer stellen met elkaar, krijgt u de gelegenheid in de dienst van de offeranden uw gaven te geven. Er zijn nu twee collecten, waarvan de eerste bestemd is voor de diaconie, de tweede voor de kerkvoogdij. De collecte bij de uitgang dadelijk is eveneens bestemd voor de kerkvoogdij. Hartelijk aanbevolen. We zingen ter inleiding op de bediening van het woord van Psalm 125, vers 2, 3 en 4. Psalm 125, de tweede, derde en vierde vers. Thank you. gemeente, wij laten ons deze avond gezeggen door de Heilige Geest. Door het woord dat in vers 12b van Openbaring 2 tot ons wordt gezonden. Dit zegt hij die het tweesnijdend scherp zwaard heeft. Een woord niet alleen tot de gemeente van Pergamus, maar ook tot de gemeente van Tolen. Omdat Stefas het onderschrift van deze brieven is, die oren heeft, die horen wat de geest tot de gemeenten zegt. Meervoud. Gemeente, hoe belangrijk is voor ons mensen niet de plaats waar wij wonen? Daar hebben we dikwijls zo onze gedachten over en onze voorkeuren. En de een zegt nou liever op die plek. En een ander zegt in elk geval niet daar. En misschien is het u ook wel eens gebeurd dat u ergens was. En dat u tegen elkaar gezegd hebt. Nou, hier zou ik best willen wonen. Of net andersom. Een mens komt ook wel eens op plaatsen waar hij dan bij zichzelf van denkt, hier zou ik nooit willen wonen. Nou, wat zou het dan zijn, gemeente, als je woont waar de Satan troont? Want als we deze brief lezen, dan merken we dat dat voor de gemeente van Pergamus de werkelijkheid, dat de waarheid, dat de realiteit is van elke dag. Ik weet uw werken, zegt de Heere Christus tot hen. En waar gij woont. Namelijk, vers 13, waar de troon van de Satan is. Al zou je dat jongelui, als je bij die stad aan zou komen lopen in die tijd, dan zou je dat helemaal niet zo gedacht hebben, hoor, dat dat nu de troon van de Satan was. Ik bedoel, iemand die zo Pergamus naderde, die zou, denk ik, onder de indruk raken van de schoonheid en de heerlijkheid en de, ja, het belang van die stad. Ik heb gelezen dat deskundigen het erop houden dat Pergamus de spectaculairste stad van het oude Azië is geweest. Het was niet voor niets de hoofdstad, de Romeinse hoofdstad van deze provincie Klein-Azië. Om u een indruk te geven, gemeente. Die stad die lag 300 meter hoog. En die was eigenlijk trapsgewijs tegen de hellingen van de heuvels aangebouwd. Hij had een lager deel. Een hoger gelegen stadsdeel. En helemaal boven, het bovenste. De zogenaamde Acropolis. Ik zal u verder niet vermoeien met al te veel details. Maar een enkel ding. Om een beetje, ja, indruk te krijgen van die plaats. Pergamus had de op één na grootste bibliotheek uit die tijd. 200.000 boekrollen groot. Daaromheen waren 3 gymnasia gebouwd. Wij zouden zeggen hogescholen, universiteiten. En om meer niet te noemen. U begrijpt dat die bijzondere naam Pergamus ergens vandaan komt. Nou, deze stad is vernoemd naar het perkament. Wat hier is gemaakt en geproduceerd en wat beroemd werd door heel de toenmalige wereld. Dat is Pergamus. Een stad van kunst, van kunde, van kennis en van cultuur. En als je in dat hoogst gelegen stadsdeel zou komen, jongens en meisjes, dan zou je je ogen hebben uitgekeken. Opnieuw, ik ga niet al te veel noemen, dat vermoeit ook wat. Maar vier dingen wil ik noemen die je daar kon vinden. Boven in de stad Pergamus. Om te beginnen het heiligdom van de god Dionysius, de god van de drank, van de wijn. En dan het heiligdom voor de keizer, waar de keizer van Rome als een god werd aanbeden. En dan komen de twee belangrijkste dingen, die komen nog. Daarboven in die stad was ook het heiligdom van Asclepius, de god van de geneeskunst. En die god die had als symbool zo'n slang om een staf. En die je ook nog wel op de de auto van de dokter kan zien. God Asclepius. Waar mensen van heinde en ver naartoe kwamen, naar die tempel. Want er was een bron met zogenaamde geneeskrachtige werking. En dan het vierde, dat is dat reusachtige altaar voor de Griekse god, de Griekse oppergod Zeus. Die ook overigens het symbool van de slang had. En aanbeden werd als zaligmaker, verlosser, redder. U begrijpt? Verder gaan we niet in onze opsomming, maar daarboven in die stad was het de drukte van jawels. Elk heiligdom had zijn eigen verering en zijn eigen vereerders, zijn eigen rituelen en zijn eigen feest. En u noemt Christus die stad. Die stad van naam en die stad van roem in die tijd. Christus noemt die stad een troon van Satan. En terwijl hij dat zegt, stelt hij zich dus zo aan de gemeente in Pergamus voor. Dit zegt hij die het tweesnijdend scherp zwaard heeft. Dat is treffend. Voor die mensen. Want dan moet je ook nog dit weten. In die stad zetelt de Romein met het hoogste gezag. Die de zwaardmacht had. Die naar willekeur kon beschikken over het leven van de mensen, dacht hij. Die ook recht had te spreken. Maar van wie de christenen in deze stad heel veel onrecht hebben geleden. In deze stad is zelfs die martelaar van naam gevallen. Antipas. Maar wat laat Christus hier nu zijn gemeente zien? Toch dat hij het zwaard draagt. Dit zegt hij, die het tweesnijdend scherp zwaard heeft. Het zwaard. Dat zwaard waarmee hij recht doet. Dat zwaard waarmee hij recht spreekt. Dat zwaard waardoor hij recht verschaft. En dat zwaard waardoor hij eens het recht herstellen zal. Dit zegt hij, die het tweesnijdend scherp zwaard heeft. Treffend. Ook trouwens. Omdat anders dan die belangrijke Romein Christus het zwaard niet aan de heup draagt. Zoals een soldaat zou doen. En dat hij het zwaard ook niet in de hand heeft. Nee, we horen verder in de brief dat het uit zijn mond uitgaat. Dat zwaard. Dus jullie begrijpen allemaal wel dat het niet over een gewoon zwaard gaat. Zoals die mensen in Pergamus daar vertrouwd mee waren. Nee, dit gaat over een ander zwaard. En als je thuis bent in de Bijbel, dan heb je, denk ik, al begrepen welk zwaard. Dit is het zwaard van de geest. Het zwaard van het woord dat uit de mond van Christus is uitgegaan. Het zwaard waarmee deze koning zijn koninkrijk vestigt. Het zwaard waarmee hij zijn koninkrijk uitbreidt en beschut en beschermt en bewaart. Het zwaard waarmee hij strijdt en richt en recht. En vergis je niet, dit zwaard is geweldig machtig. Het is veel machtiger dan welke wapens we in deze wereld ook vinden of uitvinden. Het is veel machtiger dan welk zwaard in die tijd ooit is geslepen. Dit zwaard, tweesnijdend scherp, uit de mond van Christus. Jullie weten toch, om je daar een voorbeeld van te geven, hoe de Heer de hemel en de aarde heeft geschapen. Dat deed hij door enkel te spreken. Hè? God sprak en het was er. Hij gebood en het stond er. Zo machtig is het woord dat uit zijn mond uitgaat. En Jesaja, gemeente Jesaja, zag al voor zich hoe die vredevorst die komen zou, hoe hij zou regeren. Hij zal de aarde slaan, zegt de profeet, met de roede van zijn mond. Let u, dat twee snijdend scherpe zwaard van zijn woord. Niemand zal dit zwaard keren. Niemand zal dit zwaard weren. En laat dat in Pergamus diep doordringen. Namelijk, dat zij die hem dienen, dat ze leven onder een koning die dat tweesnijdend scherpe zwaard heeft. Dat machtige zwaard, dat tweesnijdend scherpe zwaard. Gemeente, we zouden in deze brief op veel dingen kunnen letten vanavond. En we zouden kunnen letten op die Antipas, op die martelaar, hoe weinig we ook van hem weten. We kunnen ons in het bijzonder bezighouden met die compromis-christenen, zoals ik ze maar genoemd heb. Die mensen die die leer van die Nicolaïden houden, gaan we het ook over hebben trouwens straks. Compromis-christenen. Gevaarlijk geslacht. Nog altijd. In Pergamus zou je kunnen letten op dat altaar van die Griekse gods, of die tempel van de keizer. Maar nu laten wij vanavond in het bijzonder het oog vallen op hem die zegt: en ik heb dat tweesnijdend scherpe zwaard. We laten vanavond in zonderheid het oog vallen op dat zwaard dat uit zijn mond uitgaat. En hoop ik niet dat u dat voor het eerst doet. Ik bedoel, wie de omgang met het woord van Christus kent, wie de omgang met de Christus van het woord kent, die weet dat het dat is. Ik bedoel, dat dat woord dat tweesnijdend scherpe zwaard is. Tweesnijdend scherp betekent eigenlijk gewoon een zwaard met twee scherpe kanten, aan twee kanten geslepen. In dit geval betekent het dat het woord van God, dat dat ons hart, gemeente, dat dat onze gedachten, dat dat ons innerlijk, ons leven helemaal openlegt voor hem. Ik hoor de apostel in de Hebreeënbrief zeggen: het woord Gods is levend en krachtig en scherp snijdender dan enig twee snijdend scherp zwaard, en het gaat door tot verdeling van de ziel en van de gedachten en van de samenvoegselen. Dat zijn de meest verborgen dingen. En is een oordeler der gedachten en der overleggingen van het hart. En dat laatste betekent: dat woord, tweesnijdend scherp, dat alles openlegt voor God. Dat woord, dat maakt openbaar wat er in mijn hart is aan schuld en aan onschuld. Dat woord brengt aan het licht wat er in mijn gedachten is aan schuld en aan onschuld. Tweesnijdend scherp. Wel, als die koning uw koning is, dan hebt u daar ervaring mee. En dan weet u wat Jesaja zegt. Dat die koning regeert met dat zwaard. En dan ontdekken wij vanavond dat die koning ook richt met dat zwaard. Tweesnijdend scherp. Voor die gemeente is dat aan de ene kant natuurlijk een boodschap met een geweldige bemoediging in zich. Een boodschap die tot vertroosting is. Nu wij iets weten van de plaats waar die mensen wonen. Vergis je dat niet. Je zal wonen waar de Satan besloten heeft te gaan tronen. Ik noemde er wat van. Die keizer die wordt daar als een god vereerd. Die god van de drank die wordt gediend. Die zogenaamde god van de geneeskunst, Asclepius, die wordt ere toegebracht. En als toppunt staat daar dan dat reusachtige altaar van die Griekse oppergod Zeus. Nou, woon er maar tussen met je kinderen. Die je dan zoekt op te voeden in de weg van het woord. Vind er de weg maar, als ouder, waar je eigen hart ook alles behalve ongevoelig is voor alles wat er vanuit dat afgodendom je wel trekt. Nou, dan moet je wel ten onder gaan, zou je denken. Waar er niet een koning als deze, die het tweesnijdend scherpe zwaard heeft, die waakt over hen, zo zegt hij, die zijn naam hebben gehouden. En dan zegt hij letterlijk, die aan mijn naam hebben vastgehouden. En dat is een zaak van geloof, dat begrijpt u. Maar die zich hebben vastgeklampt aan die naam als hun enige hoop en hun enige hulp. En die daarom geen handen over hadden om die afgoden de hand te geven. Die aan mijn naam hebben vastgehouden. En die het geloof in mij niet hebben verloren zoals Antipas, mijn getrouwe getuige. Christus geeft hem een prachtige bijnaam. Hij vernoemt hem naar zichzelf. Want hij heet de getrouwe getuige. En hij noemt hem mijn getrouwe getuige. Kennelijk was die Antipas door zijn woord en door zijn wandel opgevallen daar in Pergamus. Die man die nam het kennelijk ernst. Die was het kennelijk ernst. En die begeerde te leven bij het woord van zijn koning. En die begeerde te spreken tot eer van zijn koning. En te dienen uit liefde tot zijn koning. Maar dat werd hem niet erg op prijs gesteld. En Antipas was gestorven om de naam van Christus. Een belijder van die enige naam tot zaligheid gegeven. Daar waar de Satan zijn troon heeft neergezet. Die natuurlijk de duistere aanjager achter de dood van Antipas was. Ik weet waar gij woont. Dat zegt hij die het tweesnijdend scherpe zwaard heeft. Maar ik denk dat u allemaal al lang hebt aangevoeld. Behalve dat er uit dat woord een bemoediging uitgaat naar hen die zijn naam beleden hebben voor de mensen, dat er tegelijkertijd uit dat woord een dreiging gaat, een bedreiging, een heilige bedreiging gaat, uitgaat naar die zogenaamde compromischristenen. Zo heb ik ze maar genoemd. Misschien dat je denkt, wat zijn dat dan voor lieden? Maar dat zijn mensen, jongelui, die voorgeven christen te zijn. En die ook hun best doen om dat ook zo naar de mensen toe te laten zien. Maar die het intussen op een akkoordje hebben gegooid met die afgodische wereld waarin ze leven. Het zijn mensen die zich verzwagerd hebben in Pergamus met die afgodendienaars en met die afgodendienst. Compromischristenen. Dat zijn van die mensen die denken, ja, zo angstvallig op afstand van die wereld die God niet liet, hoef je ook weer niet te blijven. En je kunt toch best een stilstuk met die mensen mee. Zoveel kwaad kan dat toch niet. Hè? Ze leven niet gemeente op voet van vijandschap met die afgoden. Maar ze leven op, ja, een voet van voorzichtige vriendschap met die afgoden. Ze hebben een verdrag, een voorzichtig verdrag met die afgodische wereld om zich heen gesloten. Oud en jong, dat is kennelijk het gevaar als je woont waar de Satan troont. Christus heeft ze gezien in Pergamus. Want voor zijn oog is niets bedekt. Hij ontdekt deze zogenaamde christen. Hij noemt ze mensen die de leer van de Nicolaïten aanhangen. Eenvoudig gezegd zijn dat mensen die uit dat beginsel leven wat ik zo even aangaf. Misschien kent u ze wel en misschien kent u ze wel beter dan de bedoeling is. Omdat ik er zelf in ben. Mensen die eindeloos hinken op twee gedachten. En die van mening zijn dat ze en God en tegelijkertijd de wereld kunnen dienen. Die van mening zijn dat ze tegelijkertijd God kunnen liefhebben en de zonde koesteren. Het is een kwestie van schrikken en plooien, zo denken die mensen in Pergamus. De mens kan altijd wel nee zeggen, maar dan prijs je je ook uit de markt. Hè? Dan raak je ook in een isolement en dan sta je overal buiten. En je moet ook nog per slot van rekening je brood verdienen. Voorzichtig verdrag. Dat gaf heel veel winst. En de mensen mochten je wel. Bespaarde je veel smaad en veel haat. En veel laster. Bespaarde je zelfs de dood in sommige gevallen. Kijk maar eens naar Antipas. Vermoed. Trouwens, dat het er niet zo heel veel waren. In die gemeente die zo dacht. Ik hoor de Heer Jezus toch zeggen. Schrijven in vers 14. Ik heb weinige dingen tegen. Weinige dingen. Het waren er niet veel, maar ze waren er. En laat ons dat niet ontgaan, gemeente. Het gaat heel de gemeente aan. Want zo standvastig als die gemeente in Pergamus is tegenover die afgodendienst, zo toegefelijk zijn ze jegens die mensen in hun midden. Ja, die heulen met die afgodendienst. Dat is het gat in de dijk. Dat hoeft hier verder niet zoveel uitleg. Vlakbij die dijk. Dat is zelfs in het land soms iets anders. Maar in 53 braken de dijken niet van het een op het andere moment. Dat weet u allemaal. Het begon in een gat in de dijk. Vaak sijpelt het water eerst onderaan erdoor. De dijk verzwakt. Totdat uiteindelijk onder het geweld van het water en de macht van de storm de hele dijk het begaf en bezweek. Deze mensen zijn het gat in de dijk. Dat maakt Christus duidelijk. Die enkele mensen die een verdrag met de wereld hebben gesloten om hen heen. Die afgodische wereld daar in Pergamus, doet het dat? Meegezogen door die afgodische geest in die stad. Die bedreigen de hele kudde. Dat wil zeggen als die kudde daarvan geen bekering zoekt. Dan zullen deze mensen zijn voor de gemeente wat Biliam was voor Israël. Zegt de Heer Jezus. Wat was het gevaar van Biliam voor Israël? Jullie weten, hè, Biliam was die man die door Balak wordt ingehuurd om het volk Israël te vloeken. Wat was het gevaar van Biliam voor Israël? Dat vloeken wel, nee. Die kwamen er niet eens uit. Daar stond de Heer hem niet toe, dus. Van die frontale aanval had het volk niet zoveel te doen. Het gevaar van Biliam was dat hij heel precies wist waar het volk te raken was. Waar de zwakke plek te vinden was die hen ten val zou worden. En hij zegt tegen Balak, joh, je moet er gewoon een heel aantal Moabitische vrouwen op afsturen. En die weten dat volk heus wel te verleiden tot het dienen van de afgoden. En zo geschieden. Biliam, zegt Christus, was voor Israël een struikelblok. Een valstrik. En het volk is gevallen. Compromis Christen. Zij zijn in Pergamus een struikelblok. Wat de hele gemeente ten val zou kunnen brengen. Want gemeente, het gaat hier niet over een incident. Het gaat hier niet over mensen die een misstap hebben begaan. Nee, er staat, Christus heeft het over de leer van de Nicolaïten. Dit is hun levensbeginsel. Dit leeft in ze en daarom leven ze het uit met overtuiging. Compromis Christen. Naam Christen. En die verschijnt nu in het midden van die gemeente van Pergamus. Dit zegt hij, die het tweesnijdend scherpe zwaard heeft. Hij verschijnt aan deze gemeente die daar woont, waar de Satan troont. Dat zwaard dat de vrome bewaart en bewaakt, maar dat de goddeloze bezoekt. En zijn boodschap is duidelijk. Er is bekering nodig van de toegeeflijkheid jegens deze zonde in de gemeente. Er is bekering nodig van de toegeeflijkheid waarmee deze mensen worden gedoogd. Ziet u het voor? De koning van de kerk. Uit wiens mond dat tweesnijdend scherp zwaard uitgaat. Hoger dan de hoogste rechter in Pergamus is hij, de rechter van hemel en van aarde. En hij treedt hier in het gericht met zijn gemeente. Die ware christenen die zijn naam voor de mensen belijden, daar aan het geloof in hem vasthouden, daarin volharden, die worden door hem beschermd. En die compromis christenen, die worden door hem bedreigd. En ik noemde dat al even gemeente, maar laten we dat goed zien. Dat woord raakt vooral die mensen zelf, die het betreft. Maar het gaat heel de gemeente aan. Christus zegt, ik zal tegen hen krijg voeren. Maar hij zegt tegelijk, ik zal bij u komen. Gat in de dijk. Dit zegt hij die het tweesnijdend scherp zwaard heeft. Hij komt om krijg te voeren met dat zwaard. Om die zonde te zoeken en te bestrijden. Gemeente, misschien dat u weet wat het is als woorden van mensen dwars door je ziel snijden. Dat is pijnlijk. Te meer omdat dat dan ook nog wel eens onwaarachtige woorden zijn. Lasterende woorden, laag, min. Iets heel anders is het nog als dit tweesnijdend scherp zwaard door je heen gaat. Terwijl dat het woord is dat waarachtig en getrouw is. Als dat zwaard van de geest de zonde voor God in je leven helemaal open legt. En je hart verwondt, omdat je zelf voor God openbaar komt als een schuldenaar. En dingen waar je misschien eerder nog luchtig over kon doen en wat van je af kon schudden, die staan opeens glashelder op je netvlies als dingen die je veroordelen voor God. Of ben jij nog nooit door het woord van God zo doorstoken? Zegt dat met opzet zo, omdat de Bijbel dat ook doet. Als die mensen op de Pinksterdag verslagen worden in het hart door het woord van Petrus en zeggen, mannenbroeders, wat moeten we doen dan? Daar staat letterlijk ook van geschreven dat ze in het hart doorboord werden. Toen het dwars door je heen ging, door hen heen ging, wij hebben hen. Wij staan schuldig aan de dood van de Zoon van God. Heeft het woord van de Heer u zo doorstoken, gemeente, dat u ging vragen naar een middel om aan die straf te ontgaan, dat u ging vragen naar een middelaar, of dat u ging vragen aan de Heer of er nog genade is voor zo een als u, terwijl u tegelijkertijd er eigenlijk antwoord durft al. Het woord verwond je en dat is op. Want het is tweesnijd. Dan zal hetzelfde woordje heen. Want met datzelfde woord heelt, verbindt hij gebrokenen van harten die gekliefd zijn door het woord. En hij verbindt ze in hun smarten die in hun zonden en ellenden tot hem zich ter genezing wenden. En dan ga je ten toezingen. Dan ga je het hem toezingen, gemeente. Gena is op uw lippen uitgestort. Gena. Hoe scherp dat woord me ook trof. En hoezeer dat ook mijn hart verbrijzelde. Omdat het me helemaal open sneed voor de ogen van de Heilige God. Gena is op uw lippen uitgestort. Liever dan u. Je hart door dat woord laten richten, door dat tweesnijdend scherpe zwaard, dan er door overvallen te worden in de dag van Openbaring 19. Als hij komt, de ruiter op het witte paard, die de Heere der Heren heet en de Koning der Koningen, en uit wiens mond een scherp zwaard gaat, zegt Openbaring 19, opdat hij daarmee de heidenen zou slaan. Koning van de kerkgemeente verschijnt hier aan die gemeente van Pergamus. En hij wendt zijn zwaard aan tegen alle halfheid en tegen al die bloedeloze godsdienst van die compromischristenen daar, maar niet enkel daar. Want wat is de boodschap van die brief, gemeente? Ik hoop dat u dat ook aanvoelt. Wat is de bemoediging uit die brief? Maar ook wat is de bedreiging van die brief? Buitengewoon actueel. Twee snijden. Tot bescherming van het zijne. En tot bestrijding van het zondige. Want waar wonen wij eigenlijk? Wonen wij gemeenten ook niet ten minste? Daar waar de Satan troont. Wonen wij niet met z'n allen in de schaduw van de troon van de Satan? Dat is meer dan een vraag. In Pergamus troont hij. Let wel. De boze heeft er geen beleg geslagen. Hij is er geen offensief begonnen. Hij troont daar. Dat is, hij woont er. Hij verblijft er. En hij laat er zijn volle heerschappij gelden. En hij wendt al zijn woede en al zijn verleiding aan. Om het werk van Christus te verstoren. In Pergamus. Boven in die stad. Ving dat reusachtige altaar van Zeus meteen de blik. Welke afgoden staan er in onze tijd voor in de plaats? Toen was het Asclepius, waar mensen van heinde en verre, als naar een soort antieke Jomanda kwamen, om uit het water van die bron te drinken en daaruit genezing te verwachten. Maar bij welke duistere machten en krachten zoekt de mens van 2009 niet zijn heil en zijn hulp? Moet ons toch te denken geven, gemeente, dat allerhande bedenkelijke, obscure genezers zulke goede zaken doen deze dag. En wat dacht u van de wijze waarop men denkt in een laboratorium leven te kunnen creëren? En waarmee men denkt ook het leven weer te kunnen benemen. Toen werd ieder geacht die keizer goddelijke ere te bewijzen. Welke idolen staan er nu voor hem in de plaats? Misschien ook al voor onszelf. Wonen waar de Satan troont. En dan weet ik, dan kan je best zeggen dat wij hier nog redelijk beschermd wonen en zo. En dat is waar ook. En dat is iets om dankbaar voor te wezen. Maar laten we toch niet de ogen sluiten, gemeente, voor wat er om ons heen bezig is te gebeuren. Als hier al wordt gezegd dat de Satan daar troont. Wat zal er dan van onze tijd gezegd worden? Van onze omgeving waar wij in een land wonen waar nota bene letterlijke Satanskerken bestaan. Er zou heel veel te noemen zijn. Jongelui, de wereld biedt haar grootsheid met een verblindende pracht jou aan. En lokt je om te leven volgens haar schema's. Om mee te doen met wat men doet. Nodigt je uit om de keuzes te maken die men maakt. Dat na te streven wat de wereld vindt dat je na moet streven. Hoe je met je tijd omgaat. Met jezelf, met een ander. Noem maar op. Het is moeilijk voor jullie. Dat wil ik best vanaf deze plaats zou op zeggen. Als de jeugd te sprake komt in de kerkgemeente, dan moeten we eerst maar de handen in eigen boezem steken, maar dan is het meestal om ze nog een extra vermaning achteraan te geven. En ik zeg niet dat dat niet nodig kan zijn. Maar wij moeten ook goed begrijpen dat onze jeugd op een hele moeilijke positie staat. En dat dingen die in uw jeugd nog aan de ankers lagen, vandaag de dag ook van de ankers zijn geslagen. Ik weet dat de mens van u even slecht is als die van vroeger en andersom. Maar alle ankers zijn los. En wie zou er niet een hapje mee willen eten van de tafels van de afgoden? Jonge vriend, kom je niet elke dag in de verleiding om mee te doen en mee te gaan met die anderen die die andere koning dienen? Die vorst van de duisternis. Gemeente, houdt de boze hier ook niet zijn hof. En dan weet ik best, dan kan je nog een stapje dieper gaan. Dan kan je zeggen, ja, van nature staat zijn troon in ons aller hart. Dat is ook waar. Maar daar gaat het in deze brief nu niet om. Speciaal. Het gaat om een tijd, om een plaats waar veel verharding is en onverschilligheid en vijandigheid. En misschien weet iemand zich wel heel bijzonder aangesproken. Als je ook in de eigen omgeving, misschien wel tot in je eigen gezin, dat ervaren moet. En leeft als een lelie onder de doornen. En als het over de gemeente gaat van 2009. Als het gaat over een hersteld hervormde gemeente in 2009. Want de rest hebben wij toch niet zoveel verstand. Dan moet je zeggen, dan wordt er misschien niet zoveel openlijke strijd geleverd. Dan worden wij niet zo openlijk bestreden. Evenmin als Biliam ertoe kon komen om Israël openlijk aan te vallen. Maar wat dacht u van die struikelblok? Als hij voor Israël tot een struikelblok werd, zo ligt er wat op uw pad, ziet u ze? Struikelblok. Waar Christus een gemeente in Pergamus zo voor waarschuwt. Struikelblokken die je ertoe willen brengen om je te verzwageren met die afgodische wereld om je heen. Geval van Israël. Die Moabitische vrouwen, die zullen best heel mooi geweest zijn. Afgodisch feest. Het volk danst en de duivel wacht erop. Zo legt de boze struikelblok op de weg. Om een voorzichtig verdrag met de wereldse geest te sluiten. Een gemeente zoals de gemeente van Pergamus dergelijke lieden en dergelijke gedachten niet in haar midden mocht dulden, zo hebben wij ze ook niet in ons hart te dulden. Christus komt op deze avond heel speciaal met dit woord. Met het zwaard van zijn mond op ons toe, met dat tweesnijdend scherpe zwaard van zijn getuigenis, dat haarfijn openlegt wat er is aan schuld en onschuld in ons binnenste. Hij komt ons erop toetsen. Of ons hart van zin is om een graantje mee te pikken van de wereld die van God is afgevallen. En desnoods je principes daar iets voor af te zwakken. Precies zoals die compromis-christenen daar dachten. Als ik nou een paar korreltjes wierook op dat altaar van die keizer gooi, ik geloof er toch niks van. Maar als die buurman van mij, of wat je in die tijd trouwens ook al had, vakbonden, als die me daarmee een stuk gunstiger gezind zijn en me als een van de hunne willen beschouwen, ja, dan brengt het toch zoveel gewin met zich mee. Christus bezoekt de zonde en hij strijdt met dit zwaard om het kwaad te verwijderen, snoeiend en reinigend. En laten wij dan maar tegen elkaar zeggen, laat dat twee snijdend scherpe zwaard door je hart. Wat is daar nou in voor God? En wat is daar nou in tegen God? Laat dat tweesnijdend scherpe zwaard dus door onze agenda's gaan, gemeente. En laat het dus door onze vrije tijd heen gaan. Laat het dus door je computer gaan. Of door je mobiel. Tweesnijdend scherp. Scheidend en helend. Om het hart. Om het hart. Voor het eerst of ook opnieuw tot die onberouwelijke keuze van Mozes te brengen. En de schande van Christus. De smaadheid van Christus. Meerdere rijkdom te achten dan al de schatten van Egypte. En dat waren er wel. En daartoe snoeit het zwaard alle halfheid en alle zondezin af. Om toe te nemen in hem. Want de koning is nog niet uitgesproken. Zijn woord is ook vol hemelse troost. Voor hen die zijn naam daar in Pergamus ook moeten vrezen. En die misschien geleefd hebben met het gebed in hun hart van dag tot dag. Bewaar mij voor hen. Ja. Die deze wereld voor een goed acht. Geen deel dan in dit leven mag. Die daar in Pergamus geworsteld hebben in de schaduw van de troon van de Satan. En die daar geloofd hebben en die erop getuigd hebben en gehoopt hebben. Die overwint, zegt hij. Nou ja, als u moet kunnen denken, dan ben je gauw uitgeteld daar waar de troon van de Satan is. Wie overwint dan nu? Nou, dat was Elia ook. En die misrekende zich ook in zijn leren. Want hij kent ze. Ook daar in Pergamus. Die op hem hopen. Die overwinnen. Oh, niet omdat ze zelf zo fier zijn en zo fel en zo ferm en zo stoer en zo stevig. Wel nee, ze overwinnen omdat ze vasthouden aan zijn naam. Vasthouden aan de naam van hem die zegt, ik heb de wereld overwonnen. En dit is de overwinning die de wereld overwint, zegt Johannes, namelijk ons geloof. Wat is geloof? Vasthouden aan hem. Zwak in jezelf, krachtig in zijn sterkte. Dat is. En dat is een volheid, gemeente. Daar is die wijn van Dionysius niks bij. En dat geeft een vreugd, een heil en een hulp. Daar is die God Asclepius niets bij. Die overwint. Die vasthoudt aan mijn naam en zo vasthoudt, zoals ik al zei, dat je geen hand meer overhoudt om die afgoden de hand te geven. Die overwint. Die krijgt twee beloften. Eén voor onderweg en één voor thuiskomst. Christus zegt dat hij ze zal voeden met het manna dat verborgen is. En dat ziet op de Christus zelf. Dat levende brood. Van wie dat manna al een beeld was. Verborgen, jawel, want de wereld kent hem niet en ziet hem niet. Maar gij kent hem. En hij verkwikt ze met zichzelf. Ze leven van hem. Hij is hun sterkte. Hun levensmiddel. Het brood des levens. Ze hebben genoeg aan hem. Zonder dat ze genoeg kunnen krijgen van hem. En hij is zoveel beter voor het hart dan wat er van die tafels van de afgoden valt. Mannen, wat verborgen is. Die strijders, die christenstrijders daar in Pergamus, die worden verkwikt. Het heeft God behaagd zijn zoon aan mij te openbaren. En hij zal ze onderhouden. En straks, als ze thuiskomen, dan ontvangen ze de witte keurstreep. Nu is daar heel veel over gezegd en geschreven, dat zullen we nu allemaal niet meer ophalen. Volgens de een is het een teken van de rechtspraak. Omdat er in Pergamus een belangrijke rechtsinstantie was. Als je voor de rechter kwam en je werd schuldig bevonden, dan reikte hij je een zwarte steen aan. En ging je vrij uit, dan kreeg je een witte. Daar zou hier aan gedacht zijn. Dus de witte steen ontvangen betekent de vrijspraak ontvangen. Anderen zeggen het is het teken van de overwinning, hè, na een wedstrijd. Weer anderen zeggen het is een toegangsbewijs voor een feestmaal. Dat zou best kunnen. Ik houd het toch maar bij het teken van de vrijspraak. Het teken van de verzoening in Christus. En straks, bij thuiskomst, zal de volle vrijspraak dus genoten worden. Nu door het geloof ontvangen, straks in volle vreugde genoten. Maar gemeente, wie weet wat dat is, dan alleen degene die er deel aan heeft. Vandaar, niemand kent het, die naam, dan wie hem ontvangt. Wie weet wat het is om van Adams kind Sions kind te worden? Wie weet wat het is om van zondaar rechtvaardiger te worden? Toch alleen diegene die persoonlijk, heel persoonlijk in Christus deelt. Dat wacht straks, de witte steen. Onschuldig. Waarom? Omdat de zoon die deze witte steen geeft, zelf de zwarte nam uit de hand van de vader. En in de plaats van allen die zijn naam ootmoedig vrezen, in dat geweldige gericht is gezonken over de zonde. Wonderlijk. Vijandschap van de wereld. Maar nu is daar hij die je zijn vriendschap biedt. Christus. Dit zegt hij die een tweesnijdend scherpe zwaard heeft. Heden nog. Hij verschijnt in het kleed van zijn woord vanavond aan zijn gemeente in Tol. Met diezelfde boodschap. Tot behoud, gemeente. Tot behoud. Woord wil je hart toetsen. Of wat er is aan goed en kwaad. Het hart wil uw leven, dat woord wil uw leven beproeven. Of wat er is aan dat wat hem eert en dat wat hem tegenstaat. Twee snijdend scherp. En hij verwondt om te behouden. Want als het woordje zo verwondt, gemeente, dan wordt het tot je verwondering. Je duidelijk, hij is niet gekomen om te verderven, maar om te behouden. En met het zwaard van zijn mond doodt hij de dood in mij. En de macht van de zonde en de kracht van de duisternis. Ik ben niet gekomen om te verderven, maar om te behouden. Daarom, kom, zegt de Heer. En laat ons samen richten. En kom dan ook, gemeente, hem onder ogen met al de compromissen van uw hart. En van jouw hart. Kom, zegt hij, en laat ons samen richten, al waren je zonden als scharlaken. Ze zullen wit worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn. Ze zullen worden als witte wol. Amen. Wij zingen gemeente van Psalm 119, vers 84. Mijn ziel bewaart uw trouwgetuigenis. Dat heb ik lief. Gij weet mijn weg en hoe mijn wandel is. Dat is de werking van dat zware. Gij weet mijn weg en hoe mijn wandel is. Ik wil niets daarvan voor u, mijn God, verhelen. En het laatste vers 88, gun leven aan mijn ziel. 119, 84 en 88. Heere, dat is toch de taal van het hart dat verwond is door dat zwaard van uw geest. Ik wil niets, ik kan niets, maar ik wil niets daarvan voor u verheven. Dat is van alles wat u in mijn hart vindt, wil ik niets voor u verbergen. Laat dat de taal zijn, Heere, van het hart van jongeren, kinderen en ouderen vanavond. Gericht door uw woord tot de erkenning komen. Heere, dat er zoveel leeft in ons wat zich tegen u verheft. Maar dan te bemerken dat gij inderdaad niet gekomen zijt om te verderven, maar om te behouden. En dat dat zwaard de dood doodt, die ons bedierf. Heren, want dan is het toch zo, dat de mond van waaruit dit zwaard uitgaat, dezelfde is. Die riep, die bad, Vader vergeef hen, want ze weten niet wat ze doen. Dat het die mond is, die klaagde, mijn God, waarom hebt gij mij verlaat? Opdat zondaren die op hem hopen, nimmer meer van u verlaten zouden zijn. Het is die mond die riep mij dorst. Opdat er hier een lafenis zou zijn aan de wateren van het leven voor een dorstig hart. Wat dorst naar u? Die mond die riep, het is volbracht. Opdat dat volbrachte werk het rustpunt van een vermoeid hart zou wezen. Uit die mond gaat iets zwaarder. Heren, geef dat we het inderdaad zo dan bewaren. Uw getrouw getuigenis. Om daarbij en daardoor en daaruit en daarvan te leven. Heren, wilt u meegaan als we van hier gaan? Vergeef en verlaat ons niet. Gedenk in zonderheid die ouderen of jongeren die alleen thuis komen. Wil ons sterken tot het werk van morgen, als wij werken kunnen en werk mogen hebben. En wil ook daarin, Heren, dan vertroosten, als dat ons kruis is. Maar als wij ons aan het werk zetten op school, in de schoolbank of voor de klas, als we met de opleiding verder gaan, als we aan het werk gaan morgen, Heren, laat het ons aan uw onmisbare werken niet ontbreken. Bij wat u ons onthoudt. Onthoud ons dat toch niet. En daarmee bidden we om een zegen, Heer, die niemand ons er verdient. Maar wil om de verdiensten van uw zoon ons dan nogthans gedenken. Ook in de gezinnen, in het opvoeden. Heer, wil daarin meekomen en daar wegen in wijzen, daarin voorgaan. Opdat er eer onder ons wonen. Hier, maar ook verder in ons vaderland, onder ons volk. Heere, houdt de kandelaar ook hier toch brandende, u die wandelt tussen de kandelaar van uw kerk. Houd ook op onze kandelaren het oog, ze zijn toch ten liefste van u. Zoals u het oog hield op deze zeven. Heere, wil zo genadig verzoening doen over onze zonden, ons bidden horen en zelf voor uw eer zorgen. Dat bidden we u alleen, om Jezus wil. Amen. We zingen nog van Psalm 45, het tweede vers. Gord, Gord, o held, uw zwaard aan uw zijde, uw blinkend zwaard. En rijd zegenrijk op het zuivere woord van de waarheid. 45 vers 2. liefde, bewaar het woord. Ga heen in vrede. Verheft uw harten tot God en draag met u zijn zegen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.